Wat maakt dat mensen zich zo hartstochtelijk en vaak ongeremd storten op die ene hobby? Of juist dat ene vak? Ze doen het uit passie, heet het dan. Maar waar komt die toewijding vandaan? Hoe kwamen ze ermee in aanraking? Waar vielen ze voor? En wat kost het ze aan tijd, geld en energie? In de Meer Radio podcastserie Passiepraat schuift Henny Meijer op locatie ergens in Haarlemmermeer aan op zoek naar de antwoorden.
Jeroen Maas, waar zijn we?
Goedemorgen Henny, we zijn op Houtrijk 4 in de garage bij mijn huis. En,
want daar staan ze.
Daar staan de motoren en onder andere één hele speciale motor. En, mijn eigen bouwproject uit 1973. En mijn vrouw is ook uit 1973. Nou, allebei die dingen die doe ik nooit meer weg.
Dus ik kan me iets meer voorstellen. Want dat is de passie waar we het over hebben. Maar Passiepraat gaat over Haarlemmermeerders en hun passie. Men kent jou wel, hè? In ieder geval van naam. Want er staat ergens op een gevel.
Ja, dat klopt. Nou ja, ik zit eigenlijk al sinds 1980 ben ik als sportleraar in de Haarlemmermeer gekomen. Verhuisd vanuit Amstelveen. En dat was toen aardsport. Die had daar een fitnessclub en per toeval ben ik daar terecht gekomen. En daar ben ik judoleraar geworden, omdat ik daar een gevoel voor had. En dat is eigenlijk een beetje uit de hand gaan lopen. In 1989 ben ik toen met de club voor mezelf begonnen. En die club die bestaat nog steeds aan de Hoofdweg in Hoofddorp.
35 jaar dus inmiddels.
Ja, ja, en ik zit zeg maar 42 jaar in het vak. Dus ik kom nu zeg maar 3 generatie mensen tegen die bijvoorbeeld 35 waren of 40 die bij me sporten. En nu hun kind en hun kleinkinderen die sporten ook bij me.
Dus, generaties.
Ja,
is een generatiekorting dan?
Nou, dat is wel mooi.
Dat zijn mooie trekken.
Ja.
Ja. Marketing echt. Ja. Dat was ook je opleiding in sport en judo of zo? Of wilde de kleine Jeroen worden?
Nou, het is eigenlijk totaal iets anders. Ik had de MAVO gedaan en ik zat in de Jordaan op school. En ik was het helemaal zat, de MAVO, en toen wilde ik gaan werken. En mijn moeder die zegt, nou ja, je moet eigenlijk door gaan leren. Ik zeg maar, ik weet niet wat. En toen kwam er de Okura Hotel, werd toen net gebouwd in 1975.
Op het zwarte landje, daar heb ik nog gevoetbald.
Ja, bij de Rij.
De oude Rij.
Prachtig. En nou, daar zochten ze medewerkers. Dus ik dacht, nou, ik ga solliciteren. Maar ik was 17, 18 jaar. En ik wist er helemaal niks van de horeca. En ik deed maar wat. En ik liep eigenlijk meer achter de leuke meisjes aan dan dat ik in het horecavak zat. En toen na 2 maanden, toen zei die manager van, ik heb het wel gezien met jou, je bent ontslagen.
Ja, je gaat het niet worden.
Nee, toen stond ik op straat. En toen zei mijn moeder, en nu ga je nu weer naar school. Ja, en ik heb je opgegeven voor de middelbare hotelschool op de Eilandsgracht.
Wel toch horeca? Ik heb bij van de dacht, je moeder, hij heeft het wel.
Nou, ik had geen idee, maar ik ging het maar doen, omdat ze zegt, ja, je gaat niet niks doen. Dus ik ben toen in de hotelschool gegaan. En dat ging eigenlijk hartstikke goed. Nou, dat moest ik ook onderbreken door militaire dienst. Dat ik in de luchtmacht gezeten had.
Waar heb je gezeten?
Bij de luchtmacht in de generaal Snijders kazerne in Nijmegen.
Ja, daarom vraag je naar. Want die route heb ik ook bewandeld.
Ja. Heb je ook bij de LB gezeten?
Nee, ik was luchtverkeersleider.
Verkeersleider?
Ja, ik ben dan meteen naar Gilsen gegaan. Ik heb 1 dag in Nijmegen gezeten. Dat was voor het inschrijven en daarna met de trein door naar Gilsen rijden.
Ja, ja, ik heb vliegbasis Volkel gezeten. Geleide wapens. Amerikaanse vliegbasis.
Volkel had Starfighters, hè?
Ja, Starfighters.
Okay. Ja.
Ja, en dat, ik was daar toen bewaker. En het vreselijk saai baantje. Maar die opleiding was fantastisch. En toen naar militaire dienst, toen ben ik toch weer teruggegaan in de horeca en toen heb ik een vervolgopleiding gedaan. En toen werd ik benaderd door iemand die zegt van, joh, ik ga een restaurant beginnen in Amsterdam. Zou jij de bediening willen doen en ik in de keuken? Dan waren we met z'n tweeën, deden we dat. En dat liep zo fantastisch dat er kwam iemand van de krant, net zoals jij, die een journalist die kwam ons interviewen, Piet Grotendorst heette die. Nou, zo zag hij er ook wel uit. Een heel aparte man was dat. En die had zo'n lovend artikel geschreven over dat wij dat samen deden. En dat liep toen daarna fantastisch. Het heeft ook een ster gehaald. Maar toen kwam het noodlot, want ik was toch wel een enthousiaste sporter. En ik brak mijn been met een sportactiviteit. En ik, aangezien ik alleen in de horeca, althans in de bediening stond, was hij vreselijk boos. Hij zegt, ja, je neemt toch niet geen risico's en zo. En wie moet ik nu aannemen? En dat is een probleem geworden. En toen was er een klein fitnesscentrum in Vinkeveen. Die dus de eerste beginselen had van fitness in 1982.
Dat is toch heel prematuur.
Ja, er stond daar.
Een beetje uit Amerika kwam het overwaaien met die video's.
Het was
geen
officieel dus, ja. En Wim Aerts was daar en die zegt, nou, dat is leuk dat je hier lid geworden bent. En hij zegt, maar ik hoorde dat jij in de horeca zat. En zou jij, als ik even 2 uurtjes wegga met de lunch, zou je even mijn zaak waar kunnen nemen? Dan mag je gratis sporten hier.
Oh.
Nou, en ik zei, nou, dat wil ik wel. Dat was een barretje en dan kon je dan een glaasje vuurlans inschenken en een proteïne shake maken. En hij zegt, als er nieuwe mensen binnenkomen, dan laat je ze maar even zien hoe die toestellen een beetje werken. En toen dacht ik bij mezelf, nou, ik heb mijn been nog in het gips. Ik zeg, dat is toch eigenlijk wel leuk. En ik vond dat er veel leukere, anders dan de horeca. De
andere was, dynamiek, ja,
natuurlijk. De horeca was
beweegd.
Heel hard werken. Ja. En in die tijd, in de jaren 70, 80, begin jaren 80, was dat geen vetpot. En dit was helemaal nieuw. En toen weet ik nog wel dat hij zegt, nou, ik ga een sportschool openen in Nieuw-Vennep. Zou je daar ook achter de bar willen staan en wat willen doen? En hij zegt, nou, je kan toch judo ook een beetje judo les geven. Het ging allemaal een beetje handje klappen. Een beetje, kijk maar even. En je krijgt er wel, je krijgt wel een beetje geld van. Maar, nou, en, want je loopt toch in de ziektewet. En nou, dat bedrijf dat groeide steeds meer.
Maar waar zat hij hier in Nieuw-Vennep?
In de Bolstraat, waar nu de Basic Fit zit.
Oh, oké.
Okay. Bolstraat. Ja, dat was, toen was het ook helemaal op eiland. Dat was helemaal niks.
Ja, dat klopt. Ja. Ja. Je kijkt toch nog wel eens die oude foto's van Jan Café over het oude dorp?
Ja, ja.
Of prachtig. Facebook? Ja,
ja,
ik zoek dan ook altijd daar waar onze vorige woning stond. Dus,
ja, maar ja, goed, Nieuw-Vennep hield toen op. Hè, ja. Weet je wel, Lucas Bols, dat was eigenlijk het einde.
Daar het, ja, het één gebouw van het AVC, ja. Hè, en dat was het.
En dat was, daar was ook het fitnesscentrum en dat, okay. Ja, dat liep toen gelijk beter. En toen heb ik mijn droom gerealiseerd en heb ik tegen Wim gezegd van, joh, ik wil een eigen sportschool beginnen. En dat is toen ook gerealiseerd.
En dat was Hoofddorp.
Ja, dat is hoofdelijk.
Ja. Ja. Nee. Want dat zit een beetje naast wat nog de beurs heet. Nog
ja,
even,
het is het, zeg maar de oude graanbeurs. En het zijn 2 monumentale panden uit 1870, 1880. Mm-hmm. Ja, vroeger heette het Kruisdorp. En toen had je dus eigenlijk de graanbeurs en Hotel de Beurs. En dat waren eigenlijk maar 2 plekken. Er was nog helemaal niet bewoond. En daar kwamen al de boeren het graan verhandelen. En ik zit dus in dat pand, in de graanbeurs. Maar het is een groot pand. Het is 2000 vierkante meter. Mm. En het is dus een graanbeurs geweest. En daarna is het een theater geweest. En toen is het overgenomen door Bert Muller, horecaapparatuur. En Hans de Jong, die heeft het toen overgenomen. En dat stond leeg. En in 1994 heeft hij het voor mij verbouwd.
En hoe groot is het nu? Hoeveel klanten heb je nu? Want dat is een groot bedrijf.
Ja, het is een groot bedrijf met 37 medewerkers. En het is eigenlijk van klein naar steeds groter gegaan. In 2004 heb ik een enorme verbouwing gehad. Eerst wilde ik alleen maar de bovenzaal, zeg maar. En dat is nu ook het pand. Dat was eigenlijk een paintballcentrum. Dat zat ernaast. En dat kwam leeg te staan. En toen zei Hans de Jong van, ja joh, ik wil het voor je verbouwen. En dan kan je je zaken uitbreiden. En dat leek me eigenlijk wel een goed plan. Want ik was eigenlijk met nieuwbouw bezig. Ik had allerlei plannen om ergens elders in Hoofddorp iets te kopen. Maar Hans zegt, nou, ik verbouw het voor je. En dan kan je het verder huren. En dat was eigenlijk Hans de Jong en Mieke de Jong zijn eigenlijk ontzettende dierbare mensen. Die
stimulatoren geweest.
Ja, die hebben me meegefinancierd. Want zonder hun had ik dat nooit kunnen financieren.
En corona overleefd. Want dat waren natuurlijk een energiecrisis trouwens ook. Want dat zijn natuurlijk geen makkelijke jaren geweest de afgelopen jaren. Die mag je zo wegstrepen.
Ja. Ja, ik heb meerdere keren gehad en ik dacht ook in die crisis, zeg maar, in 2011, 2012, toen de Basic Fit kwamen, toen heb ik daar behoorlijk veel last van gehad. Maar wij hebben toch een unieke formule die mensen aantrekt. Hè? En dat is eigenlijk ook de erkenning van dit jaar geweest.
Hè? Ja, de prijs gewonnen, hè?
Ja, ja, het was heel onverwacht dat wij zijn een club die aandacht geeft aan onze klanten. En dat is eigenlijk voortgekomen uit de horeca. Ik weet nog goed dat ik tegen mijn moeder zei van, mama, ik stop met de horeca, want ik ga de sport in. Toen zegt ze, ach jongen, heb je net een vak geleerd. En dan ga je iets in de sport doen, maar er bestonden helemaal geen sportscholen. Zegt ze, weet je dat wel zeker, want dat wordt helemaal niks.
Ze zal later wel een keer geweest zijn, toch?
Ja, ze zijn allebei helaas overleden. Maar als ze dus nu bij die prijsuitreiking waren geweest in Zeist. Dat was echt een hele happening met honderden mensen erbij. Kregen we de prijs voor de meest klantgerichte fietsclub van Nederland. Op kerstavond kregen we te horen dat we in de top 3 van Nederland zaten. En dat zijn mystery guests. Die komen 3 keer per jaar komen die langs. Dus dat is een beetje zoals de Michelin-gids ook van de horeca. Je weet niet wanneer ze komen en wat ze gaan doen. En je hoopt goed voorbereid te zijn. En dat was alle 3 de keren was dat blijkbaar erg goed gegaan.
Maar je hebt ze niet ontdekt, die mystery guests?
Nee, ik heb ze niet ontdekt. Ik wist wel dat 1 keer kwam ik toevallig de directeur van Technogym tegen. En toen denk ik, de directeur van Technogym is een heel groot
fitnessapparatuur.
Maar echt, dat is de leider. Dus Europees leider van fantastische apparatuur. En die kom ik tegen in de lounge. Ik zeg, hey Jasper, wat leuk dat je hier bent. Ja, zegt hij, was toevallig in de buurt. Ik denk, kom even langs. En dat was net op de dag dat ons oudste lid even in het zonnetje gezet werd. Want die werd 96 jaar. En toen was hij
daar. Ik heb die link waarschijnlijk gelegd.
Dus hij was er. Hij zegt, oh, ik zeg, ja, ik had bloemen en champagne. Ik zeg, en koffie. Ik zeg, je kan nog even blijven. Ik zeg, maar ik moet even aandacht geven aan mijn 96-jarige klant. Want boven de 90 ben je erelid. Hoef je niet meer te betalen. Ik zeg, we hebben nog nooit een lid gehad die 96 jaar is geworden. Die komt nog met eigen auto naar de fitnessclub. En dat is een fantastische dame. Dus ja, ik denk dat hij daar ook iets van meegepikt heeft. En gedacht heeft van, hey, klantvriendelijk, dat is toch wel bijzonder. En nou, dat hoorde hij, reikt ook de prijs uit. Dus die link had ik gelegd.
Je luistert naar Passiepraat, een meerradio podcast met Henny Beijer, die op bezoek gaat bij mensen met een hartstochtelijke liefde voor hun hobby, sport of vak.
We zijn op Houtrijk, wij zullen op of in de Houtrijk, in Houtrijk in Nieuw-Vennep, te gast bij Jeroen Maas, de man wiens naam op de gevel staat van zijn sport- en fitnessbedrijf. Drukbedrijf, zorgen gaat. In coronatijd hadden we het net over en energiecrisis. Maar je had daarnaast gelukkig een soort van escape.
Ja,
want zeker. Je bent helemaal los van
motorfietsen. Nou ja, eigenlijk 1 motorfietsie heb ik toen ik 19 jaar was, heb ik die gekocht in 1977.
Daar was er reden voor, hè?
Ja, dat was toen de Kawasaki Z900, de Z1. Dat is eigenlijk de klassieke motorfiets. Dat was toen, als je zo'n motorfiets had, dan was het hetzelfde als dat je als jongen van 19 jaar een Porsche had of zo. Dat was bijna onbetaalbaar en dat was de snelste motorfiets die je maar kon bedenken.
Hoe kwam je daar dan aan? Want je was toen nog in bijna militaire dienst.
Ja,
dat salaris was niet veel.
Nee, dat was niet veel, maar dit was een sloopmotorfiets. Je had een ongeluk gehad en ik kreeg hem in onderdelen. En gedeeltelijk. En aangezien ik eigenlijk als jongetje van 12 jaar al Solex-brommers op een step had gezet en een cross-brommer had gemaakt.
Dat was een sleutelaartje.
Dus ik was, ja, dat was eigenlijk altijd mijn, wat kinderen nu als hun mobiel hebben, was mijn schuurtje vroeger. Daar had ik daar ging ik allerlei creaties maken, de gekste dingen. En dus die motorfiets die kwam in een krat omdat hij een ongeluk had gehad. En toen zei er iemand van, nou ja, geef ze maar 2000 gulden voor. En dan zet je hem zelf maar in elkaar. En
dat was een goede deal?
Dat was een hele goede deal, want die dingen kostten nieuw 8000 gulden.
Okay.
En dat was top of the bill. Maar dat bleek dus een van de eerste Kawasaki's te zijn in 1973. Dus de motor is in 1972 eigenlijk geïntroduceerd. En er is nu een enorme community van mensen van onze leeftijd zo'n beetje. Die dus in de jaren 70 zo'n motorfiets hebben gehad. En ik heb hem ook een keer op Facebook gezet, die motorfiets. En er waren iets van 8500 likes op die motor. Dus het leeft nog heel erg.
Dat zit in die klasse. De echte liefhebbers die herkennen dat.
Ja. En dat is de Z1. Hè? En dat die is nog steeds. Die wordt ook op veilingen voor meer dan 50.000 euro wordt die verkocht.
En die heb je helemaal weer rijdende gekregen.
Ja, ik heb heel veel onderdelen miste. Maar toen was het eigenlijk dat het leuk was om daar een chopper van te maken. Dus toen dacht ik bij mezelf, die vorkpoten die waren krom. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga die het verlengde vorkpoten erin zetten, dan wordt het zo'n easy rider.
Ja, dat was die tijd ook.
Dat was in de tijd, 1969, was de film van Easy Rider. Ik was er helemaal door onder de indruk van. En toen denk ik, ik wil ook zo'n ding hebben, maar ik had het geld er niet voor. En het zijn allemaal Harley Davidsons. Dus ik heb die lange vork erin gezet, maar dat stuurt voor geen meter. Als je dus, dat is net alsof je de motor achterover laat hangen. En je meisje kan niet eens achterop zitten, want die kukelt eraf. Dus,
daar heb je natuurlijk niet veel aan. Dat gaat je net aan, die twee dingen geef je niet op. Toen
nee,
al niet.
Nee, dat ga ik niet op. Nee. En dat, dus dat is eigenlijk... hij reed weer. En ik maakte er wel een beetje de blitz mee. Want je krijgt aandacht met zo'n motorfiets. Dat vond ik prachtig. En op een gegeven moment werd mijn werk ook in de sport serieuzer. En ik heb altijd een periode gehad dat ik altijd hard moest werken. Ook in de sport, toen het pas begon, heel veel les gegeven. Hè, want ik gaf vroeger 34 uur les. Hè, dus dat was echt judoles en aerobicsles.
Ja.
En dat was fysiek heel zwaar. En met heel veel mensen. En als ik dan mijn accu op wilde laden, dan ging mijn schuurtje in. Net zoals ik het vroeger als kleine jongen deed. En dan was ik gewoon bezig met het sleutelen en het uitvinden en het creëren en het maken. En dan, als ik dan in mijn schuurtje was en ze vroeg aan mij van, kom je zo eten? Dan zeg ik, ja, maar ik ben net bezig. En dan was het al uren verder. En dat is eigenlijk wat je als kind had, hè? Ik weet niet of jij dat wel eens hebt gehad, dat je als kind, hè, misschien als radioman, dat je helemaal de tijd kwijt bent. En dat je helemaal opgaat in hetgeen wat je doet.
Echte passie.
Ja, ja, dat is echt de passie. Dus mijn vrouw die zegt ook wel eens, ik sleutel nu nog steeds natuurlijk. En dan zegt ze, kom je zo? En dan zeg ik, hoezo dan? Ja, zegt ze, 11:30, ik ga zo slapen. Je bent al 4 uur in die schuur bezig.
Gewoon niet door.
En dan helemaal niet door. En ook geen muziek aan of wat dan ook. Ik ben er alleen mee bezig. En dan kom ik terug en dan is mijn hele hoofd leeg. Maar dan heb ik wel iets gecreëerd. En dat is eigenlijk wat ik zo mooi vind. Is dat je iets creëert, iets maakt.
En maak je dan ook dingen zelf? Onderdelen, draaien en wat er dan moet gebeuren? Of is dat verzamelen van wat je dan op de markt moet maken?
Ja, het is ook gedeeltelijk. Hè? Dus gedeeltelijk kan ik dingen maken maar die kan ik laten draaien of lassen. Of laten spuiten.
Dat laat je dan doen. Dat doe je in de schuur.
Ja, en ik monteer het wel. Maar ik doe al het voorwerk en het maatwerk en het design doe ik ook. En maar de echte klassieke blokrevisies, daar zijn we oude mannetjes voor van 76, zoals Jan Smit.
Die daar verstand van hebben.
Ja, die hebben ook alles in huis om dat te doen. Dus het is ook vaak dat je lang moet wachten op onderdelen of dat iets nagekeken wordt. Maar ik ben meer iemand die dus die de design maakt en het monteert. En als het niet past, dan laat ik het aanpassen. Maar ik heb geen draai- en freesbanken die dat allemaal kunnen doen. Nee.
We hebben het dan over custom-made motoren. Hè? Want die Z1, daar heb je de blitz mee gemaakt. Ja. Wanneer ben je echt de volgende gaan bouwen? Of is het steeds dezelfde, vanuit hetzelfde motorblok en dan frame en dan steeds maar stappen veranderen?
Ja, ik op een gegeven moment dacht ik van nou, zo'n klimrek chopper, weet je wel, waar ik de hele lange vork in zit, er moet een speciaal chopper frame inkomen. En die waren toen te koop bij Zodiac in Meidrecht. En die zeiden van nou, het is een avondje sleutelen en dan zet je het motorblok over in het wiel en dan heb je gewoon echt een speciaal frame. Toen denk ik, nou dat ga ik doen, maar het past allemaal voor geen meter. Maar ik heb het toch voor elkaar gekregen en toen wist ik niet van als je een ander frame monteert, moet je hem laten keuren bij de RDB. Je krijgt geen ander kenteken.
Dan moet hij helemaal door de bank rollen.
Dus ik dacht, oh jee, nou dus ik heb hem weggebracht bij de RDB. En toen was hij gelijk afgekeurd op 72 punten.
72?
Ja, ze hebben niet, dat klopt niet, dat niet, dat niet.
En toen zei hij, wat klopte er dan niet bijvoorbeeld?
Hij spoorde niet goed, de remmen waren niet goed, die moesten ergens aan voldoen, de draaicirkel niet, het geluid was te veel om op te noemen. Toen zegt die man, een aardige keuringsambtenaar, die zegt, je hebt toch een sportschool? Hij zegt, ik zou er een home trainer van maken als ik jou.
Nee, dat is vermoedigend.
Want dit wordt nooit wat.
Dat wordt nooit wat.
En dat moet je niet tegen mij zeggen.
Maar dan wordt het wat.
Dan wordt het wat. Dus ik ging alles aanpassen. En ik kwam terug na een half jaar bij de RDW.
Dezelfde man?
En ik geloof het wel. En toen zeg ik, ik ben er weer. Nou, toen moest ik... Een motorfiets moet je eigenlijk eerst door de keuring laten gaan. En als je dan een frame hebt met kenteken dat gekeurd is, dan ga je hem eigenlijk opbouwen zoals je wil. En ik had het al gelijk gedaan. Nou, ik heb er dus heel veel van geleerd. Maar dat is eigenlijk ook mijn levensvisie. Ik begin gewoon ergens aan. En onderweg kom ik wel tegen waar de hindernissen zitten en die overwin ik.
Niets is onmogelijk.
Dat is eigenlijk ook in die coronacrisis. We hebben hele tenten buiten gezet. Het fitnesscentrum hebben we helemaal verplaatst. We hebben virtuele lessen gegeven. Ik zeg altijd, als we ten onder gaan, dan ga ik vechten ten onder. Maar ik bedenk altijd weer iets waardoor ik dus verder kan gaan. En dat was met die motorfiets ook zo. Dus ik ben door die keuring heen gekomen en goedgekeurd. En toen heb ik er echt lange reizen mee gemaakt naar Ierland en Engeland en Dolomieten. 30.000 kilometer mee gereden.
Chopper ja, opstelling. Ja. Dus de ongemakkelijke. Ja. En meisje kon wel achterop?
Nou, het begint niet echt.
Ja, dan wil ik met de mannen onderweg gaan zeggen.
Ja, ik ging altijd met een vaste vriend van mij, Roy van der Wijk. Daar sleutelde ik samen ook mee. Die deed ook mijn Elektra van de motor. Fantastische man. En op een gegeven moment hadden we daar 10.000 kilometer mee gereden. Toen zei ik, nou, hij is eigenlijk niet zo mooi meer. We moeten hem weer veranderen. Toen is hij helemaal uit elkaar gegaan. En toen hebben we het frame weer aangepast. Ik ben bij Nico Bakker geweest. Dat is ook zo'n oudere man die klassieke motorfietsen en racemotoren maakt. En toen werd het weer een heel andere. En zo is het eigenlijk tot op heden nog steeds doorgegaan. Ik heb nu de 6e transformatie gemaakt van mijn motor. En dat was ook een kroon op mijn werk eigenlijk, want...
Dat is degene die nu staat, hè?
Ja, dat is degene die nu staat. Ja, je kent hem niet meer terug, want als je al die verschillende transformaties ziet, dan denk je dat het 6 verschillende motorfietsen zijn, maar het is hetzelfde blok. Ik heb de laatste transformatie gemaakt. Eigenlijk naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van die motor. Hè. Dus in 2023 was er een heel nieuw design met een speciale kleur. En toen denk ik, ik ga de elektronica en de technieken van 2023 motorfiets ga ik brengen op een motorfiets van 1973. En dat was een enorme uitdaging.
En wat voor elektronica gaat het dan om?
Nou, het is een hele mooie dash waar 24 functies op zitten. Okay. De originele functie is alleen maar aan, uit, licht aan en uit. En dat is het. Ja. En hier zit alles op speciale benzinemeters. Je toerentellers, het is een heel display waarvan je echt zegt, het is helemaal geïntegreerd.
Dan moet je allemaal sensoren inbouwen en dat soort dingen.
Ja, dat klopt. En dat is, daar heb ik ook weer hulp bij gehad, omdat ik dus op een gegeven moment liep ik ergens tegenaan. En toen heb ik Pieter Laterveer, dat is een techneut in Leiden-Dorp, heb ik gevraagd van, joh, luister, dus ik loop hier vast. En dat is eigenlijk ook je leven, hè? Dat als je ergens vastloopt, zijn er altijd mensen die je verder willen helpen.
Als je bereid bent om ze te vinden en naar ze te luisteren.
En er zijn heel weinig mensen die dat zijn, maar ik ben altijd heel, heel enthousiast en blij dat mensen me kunnen helpen. Maar van die klassieke motoren zijn er altijd, hè, dat zijn de vader en de zoon Laterveer. Echt briljante techneuten. En die maken dus ook die motorfietsen. Maar die hebben alle problemen eigenlijk al kunnen tackelen. En die hebben daar ook alles tot hun beschikking. Freesbanken. Dus die hebben, als ik vastloop, hè, mijn remmen liepen vast. En mijn koppeling liep vast. En dan zegt hij, dan kom maar even langs. En dan ging je hup in een busje. En dan helpen ze me verder. Fantastisch.
Je luistert naar Passiepraat. Meld je aan via passiepraat@meerradio.nl.
We zijn op Houtrijk in Nieuw-Vennep bij Jeroen Maas. In de schuur, ja, bijna een garage, want er staat zelfs een hefbrug. En dat is, staat die schitterende Z1. Al zo oud, maar te stralen en te glimmen.
Ja.
En heel bijzonder doorzichtig karter. We zien die computer dashboard waarin alles is af te lezen. En dan in een motor waar het allemaal moet zijn ingebouwd. En daarnaast staat nog een beest van een motor, hè?
Ja, dat is een motor die het eigenlijk altijd doet. He, dus mijn motor uit 1973 is niet altijd te vertrouwen voor lange tochten. En dat vind ik ook zonde, omdat die gewoon echt zo tot in de puntjes gepolijst is. En die andere is een Suzuki 1800 Intruder. Die worden ook niet meer gemaakt. Uit 2013. En hele betrouwbare motorfiets, maar heel dikke.
Heel zwaar, hè? Dat vergt, daar zijn we misschien, ik zit daar wel de link, daar zijn we ook in de fysieke kwaliteiten die je moet hebben.
Ja.
Dit is echt zwaar wat je daar ziet.
Nou, als je erop rijdt, is het eigenlijk relatief heel licht.
Voelt dat dan licht in door de shit?
Ja, je zit er heel makkelijk op, maar hij weegt 400 kilo. Het is niet een motor waar je heel makkelijk de bochten mee doorgaat. Maar ze noemen het ook een boulevard cruiser, noemen ze dit. waar je mee kan blitsen eigenlijk. En als je over de boulevard tuft eigenlijk heel rustig.
Dan zit je dan rechtop of hang je iets naar voren?
Ja, je zit gewoon rechtop.
Wel rechtop.
Naked bike noemen ze dat.
Ja, een enorme tank voorop.
Ja.
Ook geen bescheiden kleurtjes, zal ik maar zeggen.
Nee, het is rood, hè, de kleur van de liefde. Hè. Het is Valentijndag, dus... Ja, het is een prachtige motorfiets om op een zonnige dag naar het strand te gaan. Maar je rijdt ook zo weer naar België of naar Frankrijk. Ja. Ja, dus, ik val onder de categorie tuffers, hè, dus ik ben niet meer die snelheid. Dat is niet echt meer wat ik leuk vind.
Dan ga je vaak met je zoon, zei je?
Mijn zoon die is... Het leuke is dat mijn zoon, die heeft zijn rijbewijs ook gehaald. Die is inmiddels bijna 25. En die heeft ook een Kawasaki Z900, maar dan de nieuwste type heeft hij gekocht. Allernieuwste type, dus wel leuk als wij samen gaan. Er zijn twee motorfietsen waar dus 50 jaar verschil in zit. Dus ik heb die motorfiets gekocht toen ik zijn leeftijd had. Ja. En hij heeft dezelfde type, alleen als je die twee motorfietsen naast elkaar zet, ja, dan zie je niks meer terug van hoe dat design van vroeger was. Maar de basis, hè, dus de Z900, dat is zeg maar voor de klassiekers, maar ook voor de jongeren, eigenlijk een prachtige motorfiets. Ja.
Hoe is dat motorrijden anno 2024? Want het wordt steeds drukker op de weg.
Ja.
En je hoort ook best wel de nodige bezwaren, zeker in kleinere dorpen en langs de rivieren op de dijken, dat het er allemaal... dat ze er niet zo blij mee zijn met die tuffers.
Ja, nou ja, goed, je hebt natuurlijk altijd een categorie racers. En grote groepen mensen, nou, daar hou ik zelf helemaal niet van.
Niet zo'n kolonne van 20, 30 motoren die dan...
Nee, dat is helemaal niks voor mij, want dat ben je alleen maar op elkaar aan het wachten. Maar ja, dat heb je. Hè. Dus de mensen die verbondenheid met elkaar voelen, de Harley clubs en ook van die grote clubs waar er 100 mensen achter elkaar gaan rijden. Ja, als die op de dijk langskomen, dan word je niet blij van.
En het imago van de motorrijder is zeker ook door de clubs, maar dan de foute clubs, zal maar zeggen, niet geholpen. Hè?
Nou, dat is eigenlijk al praktisch voorbij, hoor. Dat als je nu naar de motorrij gaat, dat is volgende week is dat, dan zie je er eigenlijk niks meer van terug. Het is, ik geloof dat er nu 1,3 miljoen motorrijders zijn in Nederland. Vroeger was het nog echt zo dat je elkaar groette onderweg. Hè, omdat je
iedereen stak een hand op.
Ja, toen ik ging motorrijden, dat was in 1976, toen mocht je zonder rijbewijs op een motorfiets rijden. Dan kon je een oefenvergunning halen bij de gemeente. En dan moest je de motorfiets kunnen besturen. En dan kon je je examen aanvragen. En dan deed je 1 of 2 lessen en dan was je geslaagd.
Ja.
Nou, nu heb je het motorrijbewijs dus in 4 fases, zeg maar.
Ja, die moet toch je eigen motor hebben meteen, hè, geloof ik.
Nee, je krijgt een lesmotor en je krijgt eerst de speciale vaardigheden. Eigenlijk veel beter, omdat er gewoon veel ongelukken mee gebeurt.
Dat is slalom, pion, een plankje op en af, heb ik wel eens gezien op parkeerterreinen.
Ja, al die speciale vaardigheden, die heb ik allemaal veel later pas geleerd. Ja, want ik ging ook een stukje met mijn zoon rijden. Hij zegt, pap, je doet eigenlijk alles verkeerd.
Oeps.
Toen ben ik bij... Robert ben ik wat extra lessen gaan volgen. En dat was eigenlijk maar goed ook. Want
toen kom je wel veel van die dingen tegen.
Als je al 45 jaar je rijbewijs hebt, dan ga je zo automatisch rijden. En dat is eigenlijk allemaal veranderd. Dus al die speciale vaardigheden, hoe je moet, waar je op moet letten, omdat het verkeer gewoon veel drukker is.
Ja.
In de jaren 70 was dat natuurlijk niet zo.
En de gedragsaspecten, komen die daar ook bij in die lessen? Weet je, bebouwde kom, geluid, dat soort van dingen.
Ja, kijk, het is altijd een periode geweest dat ze zeggen loud pipes saves lives. Hè? Dus hoe meer geluid je maakt, hoe groter je kans is dat ze je aan horen komen. En dat is eigenlijk allemaal aan het verdwijnen. Je ziet steeds meer dat het gewoon het lawaai en herrie maken, dat is verleden tijd. Je hebt natuurlijk nog wel sommige van die mensen, maar het wordt steeds minder.
Het hoort ook bij een bepaald type motor misschien ook wel. Die Easy Rider-achtige motoren, die choppers, die mogen dan nog wel knetteren.
Ja, die maken veel geluid, maar dat is allemaal aan het verdwijnen. En dat... Je kan ook niet meer aan die nieuwe motorfietsen sleutelen haast. Hè? Maar ook daar zijn weer oplossingen voor.
Nu is het met elektrische auto's tegenwoordig. Ja. Eigenlijk zo, auto's van de laatste decennium. Die zitten vol met...
die worden gewoon, als je het niet doet, wordt de computer aangesloten.
Ja,
en dan zien ze wat het is. En dan drukken ze op een bepaalde chip en iets. En dan
ben je de romantiek wel weg. Hè?
Ja, dat is totaal. Ik heb echt met deze Kawasaki Z1 in Frankrijk en in Italië vaak langs de weg gestaan dat er iets kapot was. En dan ging je zelf sleutelen, was je weer heel. En dan kon je weer verder rijden.
Dat gaat met die andere niet.
Nee, dat is gewoon de wegenwacht bellen. En dan, ja. Dus de romantiek is wel anders.
En de wegenwacht kan er dan wel wat aan doen, dan meestal niet.
Nou, de nieuwste motorfietsen, ja, dat is gewoon.
Sluit er zelf aan op een laptop.
Simpele dingen, dat. Maar niet, het is geen echte hobby meer. En daarom is er nog zo'n grote groep van die. Ja, het zijn toch allemaal mannen die zo tussen de 60 en de 70 zijn. Die een passie hebben voor deze motorfietsen. En toen ik ook bij zo'n treffer was, dan zie je. Je ziet geen jeugd meer.
Die hebben daar dan toch minder affiniteit mee.
Nee, die hebben dat. Maar die retro, het komt weer terug. De retro klassiekers, hè, dus. De retro bikes, je ziet ook dat ze een nieuw model hebben gemaakt. Wat weer op die oude modellen lijkt, maar met die nieuwe apparatuur erin eigenlijk. Dus ja, alles.
Dat is weer de vinyl, komt alweer weer terug. Cassettebandjes
weer
terug.
Ja, wie weet komen cassettebandjes weer terug. Ja,
zeg, wat is de toekomst? Want deze twee staan, er kan niks meer bij in de schuur. We zitten hier al krap met z'n tweeën. Ja, met de microfoon. Gaat hij nog een keertje van uiterlijk veranderen of is hij nou al klaar?
Ja, ik heb eigenlijk bij elke keer gezegd dat niet gebeurt.
Ik heb hier een paar foto's gezien in dit blad, de bladen waar je in stond. En dat is gewoon layout 6. Hè?
Dit is de zesde versie, de zesde transformatie. En elke keer zeg ik, nou, dit was de laatste. Maar ik heb hier zoveel werk aan gehad. Hè? En ook zoveel blijdschap beleefd van deze versie ook in de coronatijd heeft het me echt doen overleven. Omdat ik gewoon, ik heb een slogan, dat vertelde ik je al, verander wat je, accepteer wat je niet kan veranderen. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
Zeker in die periode, dat waren natuurlijk hele lange maanden.
Ja, als je club dichtgaat en je ziet zo dat je 600-700 opzeggingen hebt van klanten en je moet maar zien dat je overleeft, dan dat kan je niet veranderen. Dus ik heb heel veel collega's gehad die echt zo gestrest waren en overspannen en burn-outs. Ze hebben het gevoel dat ze geen keuzemogelijkheid hadden. Nou, ik had wel een keuzemogelijkheid.
En jouw motorpassie was dus je SR.
Ja, ik had die keuzemogelijkheid van, joh, SR is, ik weet niet waar ik naartoe ga, maar ik ga me er niet druk om maken omdat het geen zin heeft. Dus ik ben gaan sleutelen. En dan dacht ik, oh ja, dat is de coronacrisis, maar ik dacht er helemaal niet meer over na. Ik ging gewoon lekker verder. En dan creëer je toch gewoon op basis van je creativiteit maak je dat. En ja, dat is het belangrijkste.
Ja. Als je nu naar de motor kijkt, zijn er nog dingetjes? Of gaan we misschien geen nieuwe meer bouwen? Wie weet, maar kan er nog iets aan gedaan worden? Of is die echt gewoon af?
Ja, ik ga toch helemaal tot in de details ga ik nog verder met kleine dingetjes doen.
Zoals?
Het jaartal wil ik er nog op hebben. Hè, dat mensen zeggen, want hey, het is zo'n mooie nieuwe motorfiets. Ziet er mooi uit. Nee, het is 50 jaar oud.
Ja.
Dus ik wil ergens nog neerzetten dat die uit 1973 is. Dat graveer ik of dat doe ik op een bepaalde manier. En ik heb me opgegeven voor de Gentleman's Ride. Dat is in mei. Daar doen een heleboel mensen mee. En dan ga je dus in een klassiek outfit. Zo'n
van 50 Engelse, jaar geleden.
Ja, van 50 jaar geleden. Maar, en dat is een gentleman's ride. Daar doe je mee tegen prostaatkanker. En dat is voor het goede doel. Dan rij je duurt. Maar dan mogen alleen maar klassieke motoren.
En hoe breng je dan geld bij elkaar?
Met die gentleman's ride. Het wordt gesponsord. En ik geloof dat daar 2000 mensen meerijden. En dat is een hele happening in heel Europa. En dat is wel grappig. Gentleman's Ride. Dat is in delen van Nederland. In Amsterdam is een hele grote. Daar heb ik voor opgegeven. En dan zie je dus allemaal die klassiekers rijden. Maar je bent ook in een driedelig kostuum gekleed. En je tuft heel rustig rond.
Ja. En dan weten je collega deelnemers daar dat een echt een 50 jaar oude motor onder je zit. En omdat hij zo nieuw uitziet.
Nou, waar ik ook naartoe ga. Er zijn altijd bij Treffens of bij een motorfirma. Als ik daar sta, zijn er altijd mannen van onze leeftijd. Tussen 60 en 70. Die zeggen, zo, dat is bijzonder. En die kunnen er niet meer bij weg.
Die herkennen hem
ook. Ja, die herkennen het, maar de jeugd niet. Maar de jeugd heeft wel iets van wauw. Hè? Omdat mijn dochter, die zei ook van, nou, die vindt het een heel prachtig ding. En die is dus als model op die foto gegaan voor het blad. De Big Twin.
Ja. Hey, ter afronding, want er zijn dus nog kleine dingetjes te doen. Een hele nieuwe custom mate, komt die er nog?
Ik denk het niet.
Nee,
ik denk het niet. Dit is iets wat ik nooit meer wegdoe en iets nieuws maken. Ik heb weer een nieuwe passie. Ik ben aan het schrijven. Ik ben een boek aan het schrijven over mijn the story of my life. Schrijven, dat is ook een hobby geworden van me. Ik heb steeds weer iets wat ik, waar ik mijn ziel en zaligheid in stop. Dus ik ben met een schrijfcoach aan de gang gegaan. Ik ga mijn boek uit.
Voor inhoud kun je in ieder geval dat deze podcast nog een keer terugluisteren.
Ja, ja.
Over dingen die gepasseerd zijn. Ja. Jeroen Maars, met zijn custom made motoren hier in de schuur in, ik zou het een garage noemen, werkplaats misschien wel.
Ja, zeker.
Dank voor je ontvangst en nog heel veel mooie, maar vooral veilige uren op de motor.
Dankjewel, Annie.
Dit was Passiepraat. Op naar nieuwe ontmoetingen, vol bevlogen en inspirerende verhalen van mensen met een niet te temmen passie voor een hobby, sport of vak. Meld je aan via passiepraat@meerradio.nl.